We hebben dat net gezongen. In dat lied van de rivier. Heer, ontmoet mij daar. Dat is makkelijk gezongen. Maar stel je nou eens voor, als dat zou kunnen, en dat zou echt realiteit in je leven zijn, dat plotseling Jezus Christus voor je zou staan. Dat zingende gebed verhoord werd op dit moment en Jezus zou hier voor je staan en die zou zeggen, daar ben ik dan. Ik ben het die mijn leven gaf voor jou. Ik ben het die tot in de dood ben gegaan voor jou. En ik ben de schepper van hemel en aarde en ik wil bij je zijn. Alle dagen tot aan de voleinding van de wereld, want dat staat in de Bijbel. Daar gaan we vanmorgen dus over nadenken. En ik hou even een inleiding over wat er geweest is. We hebben het gehad, Harriet zei het al, over schepping en zondeval. We hebben het gehad over genade. De genade van God. En ik weet niet of u nog weet wat genade is. Ik heb het toen een paar keer gezegd. Geprobeerd het erin te wrijven bijna. Het is liefde voor schuldigen. En als je daar goed over nadenkt, het was dus geen liefde van God voor brave mensen, maar voor schuldigen. Daarvoor kwam God op deze aarde. Dat was eigenlijk ook de inhoud van die eerste vier preken. Het ging over de schepping en over de schuldige mens. En de genadige God die altijd mensen weer opzoekt. Uiteindelijk zelfs de mensen opzoekt in Christus Jezus. En Jezus zegt, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. En onderweg nu, vanaf dit moment dat u tot het geloof in Jezus Christus bent gekomen, vanaf dit moment tot het moment dat je voor Christus zult staan, vieren we het avondmaal. Totdat hij komt, zeggen we. Dus dat avondmaal, dat vieren we in die tussentijd, die tijd die u eigenlijk leeft in het koninkrijk van God, om het zo maar te zeggen, hier op aarde, in alle gebrokenheid. En die eerste zeven preken die we gehad hebben over die serie, wat de mens, de Bijbel over de mens zegt, die eerste zeven preken, op de laatste na trouwens, zijn heel theoretisch. Dan kun je zeggen, dat onderschrijf ik, de genade van God. Ja, dat onderschrijf ik. Maar vandaag wordt het wel heel praktisch. En komt het heel dichtbij. En dan is er ook schroom bij jezelf, of je dat wel wilt, of je dat wel kunt zeggen. U hebt gemerkt dat ik in de eerste preken ook soms nogal open was, ook naar mezelf toe. Transparant noemen we dat vandaag de dag. Dat is niet zo makkelijk hoor. Dat is niet zo makkelijk. En ik hoop dat u mij wilt vergeven als u de indruk hebt gekregen, kijk mij eens even geestelijk zijn. Want dat doe je met zoveel schroom. Ik heb ooit ook gezegd, die preek die ik nu houd, heb ik zelf al doorleefd. Ik heb mijn portie al gehad. Dus als je zelf transparant wordt, wil dat niet zeggen, kijk eens even. Het kan alleen een voorbeeld zijn om je te helpen. En dat ook vandaag. Daarom zeg ik dat bij voorbaat maar. We gaan dus straks de laatste preek houden. En ik zal hem er even bij hangen. Ik kan er niet bij. Harriet heeft hem zo hoog gehangen of later hangen. Dus ik moet even op de stoel. De wedloop. Daar zal het dus vanmorgen over gaan. Hebreeën 12 vers 1. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben, die staan in Hebreeën 11, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die, om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. Schande niet achtende en gezeten ter rechterzijde van de troon Gods. Vestig uw aandacht dan op hem die zulk een tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Tot zover de lezing uit Gods woord. De laatste liederen gingen over de Heilige Geest en het woord van God dat we hebben ontvangen bij al die dingen die we daarvoor al hadden ontvangen, de genade, de vergeving. En nu zijn we dan toe aan de tocht zelf, want nou begint het eigenlijk pas echt. Er was een schoenmaker in Boskoop die schijnt gezegd te hebben: we zijn onderweg naar de hemel en ondertussen maak ik schoenen. Met andere woorden, we weten onze bestemming, maar ondertussen maken we nog en vult u uw eigen bezigheden zo maar in. Onderweg zijn. Het gevolg van dat leven dat we met Christus hebben, het gevolg daarvan, dat zijn de goede werken waar we het over gehad hebben. En vanmorgen dan het leven dat we leven vanaf het moment dat we tot geloof kwamen tot het moment dat we bij Christus zullen zijn. Dat kan zijn bij zijn wederkomst. Als hij terugkomt op de wolken en ons tot zich zal nemen, dan kan dat moment er zijn, dat zou heel snel al kunnen. Maar het kan net zo goed zijn als we ontslapen en bij hem zullen zijn, zoals velen van ons geliefden hebben moeten missen. De wedloop. Zo tijdens die wedloop krijg je training, word je gecorrigeerd en krijg je tips hoe je moet lopen. En dat is nodig, want de Bijbel leert in diezelfde versen die we gelezen hebben dat er zonde en last kan zijn in je leven en dat loopt heel erg lastig. Het woord dat daar in de oorspronkelijke tekst staat, dat betekent zoiets als dat je met je voeten verstrikt kunt raken. Dus je kunt wel zeggen, ik ga die wedloop lopen en als je een wedstrijd ziet op de televisie of je bent daarbij, dan hebben ze die baan keurig netjes gemaakt, maar ons leven is een hordeloop. En op het meest onverwachte moment heb je een horde te nemen. En daarom is het goed dat we onderweg zijn en dat we de zonde en de last die we met ons meedragen zoveel mogelijk afleggen. Zonde afleggen. Nou, u zegt, dat heb ik al gedaan. Toen ik tot geloof kwam, heb ik mijn zonde beleden. En ik weet zeker dat die zonde van mij vergeven is. Je mag de derde wel pakken. Je mag de derde dia wel laten zien. De zonde moeten we afleggen. En toch waag ik het om daar nog iets over te zeggen. Want als ik de onderzoeken mag geloven en ook wat mensen die het kunnen weten schrijven in boeken, dan blijkt onder christenen een heel hoog percentage te zijn die in zonde leeft. Ik heb het niet over mensen die wel eens een zonde doen, maar in zonde leven. En het schijnt heel veel voor te komen met mensen die voorgaan. Dus dan weet u dat maar. En daarom doet het mij ook goed dat ik vanmorgen toen ik hier kwam, dat zuster Nelly tegen me zei, ik heb vanmorgen ook voor je gebeden. Weet u, dan krijg ik tranen in mijn ogen. Dan denk ik, wat ziet zo, waarom doet zo'n zuster dat? Maar wat geweldig dat ze dat doet. Want het blijkt een kwetsbare plek te zijn. Zoveel voorgangers zijn de fout ingegaan, door wat voor omstandigheden ook, soms zelfs met de Bijbel in de hand. En ik wil je zeggen, dat je in zonde verstrikt kunt raken. Dat zeg ik niet, dat zegt dit gedeelte. Verstrikkende zonde staat er eigenlijk in de grondtekst. Dat is een zonde die mensen te pakken heeft. En het is net alsof je met je voeten vastzit in een klem of in een strik of in een touw. En je kunt maar niet loskomen van die knoop. Als dat zo is in je leven en dat lukt je maar niet, dan moet je dat aangeven, mensen. Dat is een advies. Dan moet je dat aangeven naar iemand die je helpt. Dan moet je iemand opzoeken die je vertrouwt en zeggen, ik zit met dit of met dat. Wil je alsjeblieft met me bidden dat die strik loskomt? Dat kan maar zo zijn. Afleggen de zonde. En de last. Daar gaan we het vrij diepgaand over hebben, mensen. Want dat zijn alle dingen van de wereld zo om ons heen waar we allemaal middenin staan. Gewoon de wereldse zorgen, de zorgen voor onderhoud, de zorgen voor je huis, voor je baan, de zorgen voor je hobby. Het is misschien wel je hobby, dat kan een last zijn, een hobby kan een last worden. Het werk dat je doet in je vrije tijd, het kan een last worden. Maar het kan ook je man zijn of je vrouw die onverantwoord veel energie uit je gaat zuigen. Het kan je vakantie zijn, het kan je caravan zijn en je boot. Het kan je iPad zijn en je telefoon. Er was laatst op de huiskring bij ons een jonge broeder van onder de 40 die zei, ze zeggen dat de komende generatie tot 67 moet werken. Maar ik geloof dat ze met 50 allemaal afgebrand zijn. Er wordt zoveel op ons, komt er op ons af. En er wordt zoveel energie uit ons getrokken. Dat red je bijna niet. En nou zegt het woord hier, we moeten die last afleggen. En je kunt je niet aan het leven van de wereld hier onttrekken. Want je hebt de zorgen voor eten en drinken en onderhoud, dat is ook je plicht trouwens. Maar het gaat hier om een onverantwoord hoeveelheid tijd en energie die je daarin moet zetten. Afleggen. Er zijn beroepen die zou ik absoluut nooit kiezen. Zijn die beroepen dan fout? Nee. Maar ik zou het niet kunnen. Ik zou nooit een zaak willen hebben. Ik zou nooit een winkel willen hebben. Want dan kreeg het grote geld mij in de macht. En dan ging ik bij dag en nacht werken om nog steeds meer te krijgen. Ik zou daar niet tegen kunnen. Gelukkig heb ik dat ook niet gehad. Maar ik zou het niet kunnen. Dat geldt natuurlijk niet voor u. Want u zit heel anders in elkaar. En er zijn zakenmensen die kunnen dat best. Maar ik zou het niet kunnen. Een last kan het zijn. Ik ga maar even door, mensen. En na mijn inleiding hoop ik dat u het goed duidt. Ik heb ooit een promotie geweigerd. Omdat ik werkte in de gemeente en dat wilde ik niet opgeven. Die promotie zou alle tijd en energie van me vragen. En we hebben gezegd samen, dat doen we niet. Die keuze maken we niet. Dat scheelt me een hoop geld en pensioen. Maar dat hindert niks. Ik heb het beste deel gekozen, geloof ik. Voor mij tenminste. Ooit hebben we overwogen om een caravan te kopen. De kinderen waren de deur uit en we hielden van kamperen. En we hebben het niet gedaan. Want we zeiden, dat kunnen we niet. Dan staat dat ding ergens en dan willen we erheen. Dan zijn we plotseling zwak. En dat moeten we niet doen. We moeten onszelf beschermen. Waarom zeg ik die dingen? Als voorbeelden dat er dingen kunnen zijn in je leven die je moet weigeren te doen. Voor je eigen bestwil. Voor je geestelijk welzijn. Je mag best de telefoon uitdoen op een gegeven moment thuis. En je mag best ergens een bakje neerzetten en je zegt tegen je allemaal in je gezin. En daar doen we onze mobiels en iPads en alle toestanden doen we erin 's avonds om 10 uur. En voor 8 halen we ze er niet weer uit. Dat mag best. Er is geen mens in uitzonderingsgevallen daar gelaten die mij 's nachts nodig heeft. Zo kun je dingen uitdoen en juist wel doen om geestelijk overeind te blijven op de weg die we moeten gaan. Je mag de vierde wel voor. Ik las een spreuk van een psychologe, die had gisteren een artikel, stond er van haar in het Fries Dagblad. Het is overigens geen christen. Maar die deed de volgende uitspraak. Bij mensen is nauwelijks ruimte om te leren hoe je moet leven. Dat is blijkbaar een zorg voor mensen die zorg vragen, die zo ontzettend belast zijn dat ze nooit toekomen aan de vraag: wat wil ik nou eigenlijk in mijn leven? En waar leef ik nou eigenlijk voor? En wat heeft prioriteit in mijn leven, in mijn wedloop? Daar sta je dan, aan het begin van de wedloop. Zonde heb je afgelegd en je last heb je afgelegd. Je hebt twee dingen mee voor onderweg. Twee belangrijke dingen. Het ene is het woord, daar hebben we over gesproken. Het woord van God, een soort navigatiesysteem voor onderweg. Zo noem ik het vanmorgen maar even. Moet je wel gebruiken, want anders weet je, sta je bij elk kruispunt weer te klungelen. Wat moet ik nou? Het woord van God wil je de weg wijzen. Is natuurlijk wel snugger om dan die weg ook te gaan. Dat is de Bijbel. In de tweede plaats, en daar hebben we het ook over gehad in een van de preken, over de geest, daar hebben we ook van gezongen vanmorgen. En ook daar zeg ik nog iets van. Dat had ik ook beloofd trouwens, want ik heb toen we daarover preekten een heel deel laten liggen. Er zijn mensen die belijden dat de Heilige Geest in hen woont. Dat is juist. Die Heilige Geest heb je ontvangen toen je tot geloof kwam. En misschien heb je zelfs wel eens een keer een second blessing of zoiets gehad, dat je achteraf zegt: en toen merkte ik het pas echt dat de Geest van God in me werkte. Dat kan maar zo gebeuren. Maar dat de Geest in ons woont, is niet genoeg. Dat hebt u trouwens ook niet gezongen vanmorgen. Dat de Geest in mij woont, dat is nog maar ten dele. We waren een tijdje geleden in een bed en breakfast en we hadden daar een kamer, maar we hadden er niks te zeggen. We waren er als gast. De vrouw des huizes zwaaide de scepter. En zo hoort dat. En ik denk dat er een hele hoop mensen zijn die zo met de Heilige Geest omgaan. De Heilige Geest die woont in me, hoor. Maar heeft hij het ook te zeggen in je leven? Laat je je ook leiden door die geest? Laat je je aansporen door die geest? En ontvang je de kracht ook van die geest? Er is kracht in het bloed van het lam, zegt een lied. Maar er is ook kracht in de Heilige Geest. En die kracht heb je nodig voor onderweg, want anders raak je in de versukkeling. De Bijbel leert dat als je de geest van God hebt gekregen, dan kun je je tegen die geest verzetten. Dat betekent, je weet wel wat die geest gezegd heeft en bedoelt met dat woord, maar je doet het niet. Dan verzet je je ertegen. Je kunt die geest ook bedroeven. En je kunt hem ook uitdoven. De geest kun je blijkbaar uitdoven. Dat staat op de volgende dia. Ik heb de teksten er even bij gezet. Het brandofferaltaar in het Oude Testament moest altijd brandende blijven. Dat mocht niet uitgaan. En als de geest van God in ons woont, dan mag die niet uitgaan. In geen enkele situatie. Die geest wil ons bijstaan. En wil ons helpen. Hij wil ons, en dat hebben we gezongen, vullen. Vul mij en vul mij opnieuw. Door alles wat je meemaakt in je leven, mensen, kan het nodig zijn dat je gewoon vraagt, niet kom weer in me wonen, maar vul mij weer. Ik wil, Ik wil graag die kracht van u weer ervaren. En dat inzicht wat u me vroeger gaf. Er is ook een lied dat zegt, ik ben het pad kwijt. Ik ben zo lang al heb ik gedwaald, maar ik ben de weg even kwijtgeraakt. Het woord en de geest. En dan gaan we lopen. En Hebreeën 12 zegt niet gewoon lopen, maar met volharding. Dat betekent met volhouding. Een andere vertaling zegt met geduld. Daar heb je geduld voor nodig om die weg, die wedloop te lopen. En onderweg repareer je schoenen. Ik bedoel, doe je werk, je ding. Alles wat je moet doen, dat doe je onderweg terwijl je die wedloop van het leven gaat. Nou is daar vroeger wel eens heel idyllisch over gegaan. Ik herinner mij nog een plaat die we vroeger zagen met een brede weg en een smalle. En de Heer Jezus heeft het ook over een smalle weg trouwens. En dat was dan op die plaat, dacht ik, zo'n klein weggetje dat kronkelend naar boven ging. Vooral naar boven ging. Dat was op zich natuurlijk heel aardig uitgebeeld. Maar als de Heer Jezus het heeft over een smalle weg, dan heeft hij het over een manier van leven. Er zijn 1000 manieren zoals je kunt leven, dit leven. Kijk maar om je heen hoe mensen door dit leven scharrelen. De ene zus, de andere zo. Maar de Heer Jezus zegt, maar mijn weg is smal. Dat is een hele smalle weg. Je moet mij namelijk volgen. Zoals een reisgezelschap de gids volgt door een drukke stad heen, zo moet je hem volgen. Het is een smalle weg achter Jezus aan. Er is geen ruimte dus om naar links en naar rechts te gaan. En je moet dus oppassen dat je bij elk kruispunt het goede neemt. Samen met elkaar naar Jezus toe. Het is een weg soms van zelfverloochening en discipelschap. Nee, ik kreeg het beeld voor me de afgelopen week toen ik hier dit voorbereidde van een hele drukke winkelstraat. Wat mij betreft een drukke winkelpromenade. Met allemaal mensen. En daar scharrel ik ook rond. En als je dan in Zuid-Europa dat doet, dan weten velen van jullie weten dat wel. Dan staat er bij elke winkel staat iemand die je naar binnen wil loodsen. Kom binnen, ik heb mooie tassen te koop. Of de nieuwste mode is binnen, mevrouw. Kom binnen. Of wilt u iets eten? Wilt u iets drinken bij ons? De tafel staat klaar. Ze nodigen je allemaal naar binnen, maar jij moet de wedloop lopen. Je niet laten verleiden door al die stemmen, want jij eet op jouw tijd. Dat beeld lijkt mij reëler, omdat wij allemaal midden in de wereld staan, vandaag en morgen. En je kunt alle kanten op. En alles wil ons verleiden om hun weg te kiezen. Maar ik kies de weg van Jezus. En jij dan? Hij staat trouwens ook aan de finish van de weg die je loopt. Dia 6. Ja. Jezus zegt, zie maar op mij. Kijk maar naar mij tijdens die wedstrijd. Je moet de finish voor ogen houden. Ik, Jezus, heb het zwaar te verduren gehad. Maar blijf op mijn weg. Hou je oog maar op mij gericht. En weet je, ik heb het ook volgehouden. Ik heb de schade niet geacht. Weet je wat ik deed? Ik zag op de vreugde die voor me lag. Ik dacht aan het moment dat ik weer aan de rechterhand van de Vader zou zitten. Dat heeft mij geholpen. En toen redde ik het. Broeders en zusters, vestig uw aandacht op hem. Anders verslap je van ziel. En als het te zwaar wordt, als je de last niet meer kunt dragen, denk je, de Heer Jezus heeft beloofd en de Bijbel belooft ons dat als de last en de druk te zwaar wordt, dan kom ik. En dan zal Jezus op het teken van de Vader komen en hij zal je tot zich nemen. De opname. Geloof daarin. Op het moment dat het niet meer wil, dat je het echt niet meer kunt, dat de wereld en de kerk dreigt te bezwijken, dan zal hij daar zijn om ons te verlossen van de druk. En als ik niet ben gekomen, hou dan vast. Want weet zeker dat als het einde van je aardse leven er is, dan ben ik er. Ik sta aan het eind. Ik stond ook al aan het begin. En ik zal je bij me nemen. En behalve Jezus daar bij de finish zijn er mensen om je heen die je willen bemoedigen. Mensen die allang overleden zijn, die je toe willen spreken, die je toe roepen eigenlijk. Een Noach roept het, houd vol broeders en zusters daar in Sneek. Houd vol. Ik heb 120 jaar moeten verdragen dat mensen mij pesten en uitlachten toen ik de ark moest bouwen. Maar ik heb volbracht. Ik heb volhard. En Jozef zal zeggen, ik kwam uit een moeilijk gezin. En mijn broers die hebben me verkocht als vee. Maar ik heb op God vertrouwd en hij was er steeds. En Mozes zal zeggen, hou maar vol. Ik heb gekozen om verdrukt te worden met mijn volk. Liever dan een prins in Egypte te zijn. De keus is aan ons. Wil ik een prins zijn en leven als een prins? Jazeker, maar dan wel geestelijk gezien. Zo mensen ziet God de Vader ons komen. Het is een stoet van mensen, vrijgekochten door het bloed van zijn zoon. Mensen die ervoor kiezen door lijden en zorgen heen hun weg te gaan, Gods weg te gaan. Soms pakken ze even mekaars hand vast als gevaar dreigt en knielen ze neer om te bidden tot God. Maar dan veren ze weer op en beginnen ze te zingen en te jubelen voor hun Heer, hem te loven vanwege zijn liefde, trouw en grootheid. Zo zien ze uit naar het moment dat ze thuiskomen. Een zwerver komt thuis. Mensen, we lopen allemaal gehavend deze wedloop. En voor velen is de wedloop een wedstrijd geworden. We zijn verminkt door het leven misschien. Misschien wel mishandeld. Misschien kun je nauwelijks lopen. Anderen zullen je helpen misschien. En toch. De kinderen Gods hebben één ding gemeen. Behalve hun bestemming hebben ze nog iets gemeen. Hun ogen schitteren van vreugde. En hun hart tilt op van blijdschap. Ze zijn verlost. God heeft hen wel gedaan. Hen wacht de kroon van het leven. Amen. We gaan danken. Heer in de hemel, zo was het een hele lange preek, Heer, toen we begonnen bij de schepping een jaar geleden en nu uiteindelijk gekomen zijn wat de preek betreft bij de bestemming. En Heer, we zijn onderweg. We zijn onderweg, Heer, vermengd, geslagen, of juist niet, sprankelend van energie en leven, midden in het leven nog, misschien nog wel voor het leven. Maar zo komen we bij u, een heel gemêleerd gezelschap, Heer. Maar we zijn op de weg naar Jezus. Voor eeuwig. En Heer, ik wil vanmorgen bidden voor een ieder die hier zit. Heer, wilt u mensen bemoedigen als ze dat nodig hebben. Opdat ze kunnen volharden. Volhouden. Wilt u kracht geven, Heer, aan hen die bijna bezwijken. Wil troost geven, Heer, als ze zo alleen onderweg zijn en hun maatje missen. Wilt u bemoedigen als het leven je zo drukt hier, het leven hier en nu, dat je zoveel last op je schouders hebt te dragen, dat je het bijna niet meer aan kan. Heere, wilt u nieuwe kracht geven? We willen zo bidden voor elkaar, Heer, en voor onszelf. En Heere, we zien uit naar het moment dat we bij u zullen zijn. Heer, en dat is geen doemdenken, maar dat is een geweldig uitzicht dat we hebben in Christus Jezus, onze Heer. We loven en we prijzen u, Heer, voor wat u allemaal gegeven hebt. En ook loven en prijzen we u, dat wij die weg mogen gaan. Door genade zijn we kinderen Gods. Halleluja. Amen. We gaan voor zover mogelijk staan. Dan gaan we bidden om de zegen. En vervolgens zingen we straks ons slotlied. Lieve broeders en zusters, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met je, waar je ook bent op de weg. Amen.